oude Grieken zeggen wel dat er zijn twee dingen die menselijk gedrag beïnvloeden. En dat is pleasure or pain. Waar komt dit gevoel vandaan? Waar herken ik dat uit mijn jeugd? En zou jij dan gewoon bij me aanwezig willen zijn? Gewoon puur bij wat ik voel. Je hoeft niet te veranderen, maar mag ik gewoon voelen wat ik voel? Wat het mannelijke diepste wil, is een structuur geven. Kaders, veilige ruimte, waarbinnen het vrouwelijke helemaal kan zijn en helemaal kan stromen.
Hey allemaal, en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Wat je op school had willen leren. In deze aflevering ga ik in gesprek met Mariette. Zij coacht onder andere ondernemers en helpt mensen hoe ze in hun kracht kunnen staan in relaties. We gaan het onder andere hebben over spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, over aliens bestaan, familieopstellingen, relaties en nog veel meer. Heel veel luisterplezier!
Nou, wat leuk dat je een podcast met me wilde opnemen.
Ja, zeker.
En zou je in het kort kunnen vertellen wie je bent en wat je doet?
Ja, ik ben Mariette en de laatste tijd stel ik mezelf voor als ondernemer en artiest. Zeg maar, hoe je jezelf voorstelt kan nog wel eens wijzigen. Ik weet niet, misschien herken je dat wel. Maar ik ben ondernemer, ik heb twee bedrijven. De Upstarter en Make Love Work. En met de Upstarter help ik mensen om werk te maken van hun passie. En met name op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dus we leiden coaches op, healers en trainers. En daarnaast is Make Love Work een beweging. Het is een podcast ook. En een festival en een retreat. En dat gaat over toegroeien naar volwassen liefde toe. Dus het laat zien dat er een uitdaging is in onze generatie tussen mannen en vrouwen. Waarbij vrouwen heel onafhankelijk zijn geworden. En mannen een beetje zo verdwaasd staan te kijken van, wat heb ik nog te betekenen naast jou? En de vrouwen worden een beetje boos en nukkig. En de mannen die voelen zich steeds minder waard eigenlijk. En zijn steeds meer in de war over hoe ze nou van betekenis kunnen zijn.
Ja, dat klinkt heel herkenbaar. Ja.
En dat is echt iets van onze generatie, wat heel erg in onze generatie naar boven komt. Waarbij vrouwen weer mogen verzachten en mannen weer mogen verharden op de juiste manier. En we in mijn beleving ook opnieuw mogen kiezen voor afhankelijkheid. Nadat we onafhankelijk zijn geworden. Mm. Want dat is toch het allermooiste wanneer je in een liefdesdans echt een team bent. En op elkaar durft te bouwen. In plaats van twee losse eilandjes. En dat is waar Make Love Work over gaat. En het stukje artiestschap is dat ik heb een boek geschreven en ik maak kunst. Een orakeldek, illustraties, maar ook abstracte kunst. Dus dat is een beetje een notendop, de dingen die ik doe.
Wat leuk, het is een heel breed...
Ja, heel breed scala.
Ja, inderdaad.
Ja, wat leuk. Mensen zeggen altijd, je moet je specialiseren op één ding.
Ja.
Vind ik bullshit. Business-wise is dat wel het juiste. Maar daarom heb ik ook twee bedrijven.
Ja.
Dus ja. De een focust zich op dit en de ander focust zich op dat.
Ik denk ook als mensen heb je zoveel passies. Dat,
sommige mensen hebben dat.
Ja.
Ja, sommige mensen kunnen één ding forever doen.
Mm-hmm.
Dat ben ik niet.
Ja. Dan moet je dat ook zeker niet gaan doen.
Nee, klopt.
Zonde van al je mooie ideeën.
Ja.
Ja, leuk. En is dit iets wat je van tevoren vroeger had bedacht, van deze richting wil ik op? Of is dat op een andere manier op je pad gekomen?
Het is wel heel organisch ontstaan. Ik heb wel altijd geweten dat ik met mensen wilde werken. Dus je had dan van die poëziealbums, weet je wel. En dan kon je opschrijven op de basisschool van wat je dan zou willen doen. Dus was ik een meisje van 6. En dan schreef ik altijd op kinderverzorgster. Dus dat is eigenlijk gewoon moeder. Dat wil ik ook heel graag worden. Ja. Dus dat is nog een wens die in vervulling mag gaan.
Mm-hmm.
Maar ik heb wel altijd willen zorgen voor mensen. En mensen willen helpen groeien.
Ja.
Dat heeft er altijd al in gezeten. En ik wist wel al toen ik 17 was, 18. Ik wil mensen helpen in hun ontwikkeling. En ik twijfelde toen tussen psychologie en docentschap in de vakken filosofie en religie. Omdat het ook gaat over menselijk gedrag. Dus dat wist ik echt al heel jong, heel zeker. En uiteindelijk heb ik mijn eigen school voor psychologen, coaches. Dus ik zat er wel heel jong al heel dichtbij. Maar
ja.
Ik had nooit gedacht dat ik mijn eigen school zou runnen. En het duurde ook even voordat het de vorm kreeg die het nu heeft. Het heeft ook We hebben ook andere courses aangeboden als de Upstarter helemaal in het begin. Ook meer op ondernemerschap gericht en creativiteit. Mm. En dat zit nog steeds in ons DNA. En we helpen ook nog steeds ondernemers op dit gebied als healer en trainer en coach. Maar we zijn nu wel echt een vakgerichte opleiding.
Ja.
Opleidingsbureau. Maar dat heeft wel 8 jaar gehad om daar langzaam zo naartoe te groeien.
Ja.
Dus het pad in mijn beleving... ontvouwt het zich en mag je gewoon volgen wat er gebeurt en hoef je niet van tevoren het al in concrete te hebben, zeg maar.
Ja, precies. Ik vind het ook mooi wat je zegt van het pad ontvouwt zich.
Ja.
Dat, waarschijnlijk is jouw bedrijf ook met jou meegegroeid en met jouw interesses.
Precies.
En misschien is dit het eindstation, maar misschien gaat het ook nog allerlei andere richtingen op en allerlei andere kanten op keren. Herken jij je daar ook in? Dat je denkt van nou, eerst was ik wat meer daarmee bezig. Dus ging dat bedrijf ook meer daarover. En nu...
100%. Ja. Dus in het begin was ik meer bezig met ondernemerschap en creatieve vaardigheden.
Mm-hmm.
Dus ik moest zelf meer leren over ondernemerschap en ook meer over creativiteit. Dus daar ging de scope heel erg heen. En daardoor trok ik mensen aan die trainingen bij ons gaven in die vakgebieden. Dus op die manier heeft het heel erg ook... paste dat heel erg bij mijn eigen interesses. En ik heb zelf nu wel het idee met de Upstarter... dat dat in de vorm blijft waarin het nu is, na 8 jaar.
Mm-hmm.
Want dat voelt gewoon heel goed en heel mooi en heel leuk.
Ja.
Maar nu heb ik natuurlijk weer een nieuw speeltje. En dat is Make Love Work.
Uh-huh.
Dus die groeit dan weer heel erg mee met mijn interesses.
Ja.
Ja. Dus dat herken ik heel erg wat je zegt.
Ja. En was je zelf ook al jong bezig met persoonlijke ontwikkeling?
Ja, zeker. Ja, ik weet niet, hoe oud was jij toen je daarmee begon?
Ik ben er pas 1 jaar of 4 mee bezig. Dus nog niet heel lang, relatief gezien.
Nee.
Ja.
Ja, ik was wel wat dat betreft een vreemde eend in de bijt. En ik vind dat je er wel heel jong bij bent, hoor. Veel mensen beginnen er misschien pas eind 20 mee of zo.
Mm-hmm.
Ik weet niet hoe oud je nu precies bent, als je dat wilt zeggen.
Ja, ik ben nu 26. Ja. Ik ben er rond mijn 22ste ben ik mee begonnen. Daarom.
Ik had ook wat idee, waarschijnlijk ben je begin 20 ermee begonnen. De meeste doen het meer eind 20.
Ja.
Maar wie weet versnelt deze ontwikkeling zich ook weer. Dat mensen er steeds jonger mee beginnen.
Ja.
Maar ik was 12 of 13 jaar.
Wauw.
Ja, en niemand van mijn leeftijd was ermee bezig.
Nee.
Dus ik was zo'n weirdo.
Uh-huh.
Ja, maar ik was christelijk opgevoed. En dus wat ik er heel mooi aan vind, is dat ik heel ben opgegroeid met het idee... er is een God en er is een soort plan en er is een hogere macht. En dat heb ik zelf ook altijd gevoeld. Er is meer, er is iets wat ons een soort helpende kracht...
Mm-hmm.
Maar ik heb nooit zo gevoeld, als kind ook al niet... dat het dan heel erg paste bij de verhalen die me dan werden geleerd... of het plaatje van een man op een wolk. En dat werd natuurlijk niet zo letterlijk gezegd. Maar ik kon me niet... Het christendom paste niet helemaal bij mij.
Ja.
Maar het gevoel, zeg maar de exacte invulling ervan... maar de essentie, er is een helpende kracht in het leven aanwezig... en er is een soort liefdevolle rust waar je altijd naar kunt terugkeren... Dat had ik heel jong ervaren. Echt al toen ik 9 jaar was. Gewoon een bijzondere ervaring die ik toen had gehad. Dus toen was ik een soort van hooked. Van, er is meer. Maar wat dan? En toen kwam ik op de brugklas voor het eerst in aanraking met mensen die iets anders geloofden dan het christendom. En toen dacht
Want
ik...
daarvoor zat je daarvoor op een christelijke school?
Ja, ik zat op een christelijke school en ik ging naar de kerk. En ik ging ook naar zo'n catechese. Dus dat is dan zo'n bijbelclubje, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar dat is heel raar. Maar pas in de brugklas kwam ik erachter dat er mensen zijn die iets anders geloven. Ik denk, mijn wereld was echt heel klein. Maar dat, bizar, hè? En toen hoorde ik over reïncarnatie, het boeddhisme en het hindoeïsme... en ik had zelf hele levendige herinneringen uit vorige levens. Maar dat, ik kon dat nooit plaatsen. Ik dacht, dat zijn fantasieën van mij. Maar ze voelen als een herinnering en niet als een droom. Dus ik begreep dat nooit. En toen ik over reïncarnatie hoorde voor het eerst, dacht ik... Wow, sommige dromen zijn dromen. Sommige dingen zijn fantasieën. Maar sommige beelden die ik heb voelen als herinneringen. Die voelen hetzelfde als toen ik moest denken aan die ene keer dat ik met mijn vriendinnetje naar de speeltuin ging. Mm-hmm. En toen dacht ik, wauw, zouden dat vorige levens zijn? En toen opende voor mij die hele wereld. Dus toen ben ik gaan lezen over, bestaat er iets als vorige levens? En wat is dat dan? En hoe zit het met de ziel? En is er leven na de dood? Ik ben me gaan verdiepen in de gnostiek. Ik ben leren handlezen, pendelen, tarotkaarten leggen. Ik ging op een gegeven moment mezelf trainen om lucide te dromen. En dat was allemaal vanaf mijn 13e.
Ja.
Dus ik was echt gewoon een gekke geek. Ja. En in de brugklas kwam ik ermee weg.
Mm-hmm.
Dus toen kon ik zeg maar naar een docent toe gaan en zeggen van, hey, zou ik mogen weten, zeg maar, zou ik een testje op jou mogen doen en kijken of je kinderen hebt of niet? Dan zijn ze, oh, oké. En hoeveel kinderen dan? Wat voor testje is dat dan? Ik zei, ja, het is een testje met een pendel.
Mm-hmm.
Dat vonden ze hilarisch. Dus dan ging ik pendelen en dan klopte het altijd hoeveel kinderen ze hadden en in welke wow. volgorde, zeg maar.
Ja.
En dan dacht ik, wow, er zijn gewoon allerlei shit waar we gewoon nog niks van af weten.
Ja.
En toen kwam ik ermee weg, maar in de tweede klas niet meer.
Nee. hoe reageerde je omgeving daarop dat jij met die bezig was?
Ja, nou ja, ze hadden er eigenlijk gewoon geen interesse in. Mm-hmm. Dat vooral. En ze vond het ook gewoon een beetje raar.
Ja.
Dus toen, en omdat het niet christelijk was, de dingen waarmee ik bezig was, hield ik het thuis ook een beetje verborgen. Dus ik denk dat mensen het ook wel herkennen, dat als je begint met een zoektocht in spiritualiteit of een reis in persoonlijke ontwikkeling, dat het vaak ook wel gepaard gaat met een bepaalde eenzaamheid.
Mm-hmm.
Dus dat er soms ook verwijdering komt tussen jou en je omgeving. En dat sommige vrienden ineens niet meer zo goed lijken te passen. Dat zijn dingen die horen erbij, omdat je een ander perspectief ontwikkelt. En uiteindelijk ben ik nu op een plek dat ik denk, ja, het maakt me allemaal niet zoveel uit hoe het zit. Wat ik het mooie vind van persoonlijke ontwikkeling, en dit is dan wat ik net benoemde, was met name spiritueel. Omdat dat bij mij leefde op dat moment. Maar het mooie van persoonlijke ontwikkeling is dat je een mindset hebt waarbij je altijd iets nieuws wil leren en een nieuw perspectief. Je voor wil openen en dat opent gewoon deurtjes. Mm-hmm. Je gaat de wereld anders ervaren. Je gaat jezelf anders ervaren. Je gaat nieuwe dingen voelen. En dat vind ik er heel mooi aan.
Ja.
En dat is bij mij dus al heel jong begonnen.
Ja.
Ja.
En hoe ervaarde jij dat? Dat je daar eigenlijk alleen in stond en je omgeving, die had zoiets van, nou ja, het klinkt, ja, laat haar maar haar ding doen, maar ons niet mee lastigvallen.
Ja.
Nou, hoe was dat voor jou in de puberteit om daarmee bezig te zijn?
Ja, toen was dat wel heel moeilijk. Nu is het helemaal oké.
Mm-hmm.
Maar ja, toen voelde ik me gewoon anders. En ook buitengesloten. Ik werd ook gepest in de tweede klas. Of buitengesloten werd ik eigenlijk. Dat is een vorm van pesten, geloof ik.
Ja.
En dat was wel pittig. En dat zijn dan ook momenten dat je natuurlijk van die overtuigingen gaat ontwikkelen. Van als ik mezelf ben, dan hoor ik er niet bij. En dan, dat zijn van die dingen die je dan gaat geloven. En uiteindelijk ben ik juist heel veel mensen tegengekomen zoals ik. Ja. Maar dat duurde wat langer.
Ja.
Dat begon pas inderdaad een beetje begin, midden 20 jaren. Dat, ja, zo rond mijn 24e ontmoette ik voor het eerst mensen die hier ook mee bezig waren.
Zo,
ja.
Het heeft echt nog wel even geduurd dan.
Ja, het heeft lang geduurd.
Ja.
Ja, ja. Begin 20 ook al wel één iemand.
Mm-hmm.
Maar ze begonnen bij bosjes te vallen, zo rond 25.
Ja, ik denk ook als je er één ontmoet en die heeft misschien een netwerk van mensen die daar ook mee bezig zijn.
Precies, dan ineens is het,
ja, ja, en waar heb je die mensen ontmoet?
Ja, op allerlei verschillende plekken. Ik was gewoon student, dus dan heb je gewoon een mooi bloeiend leven. Dus
ja.
soms in de club. Op een gegeven moment merkte ik wel van, nou, in de club kan ik maar beter niet over de gnostiek of het evangelie van Maria Magdalena beginnen. Dan wil niemand meer met mijn tongen. Dus het ging over andere dingen, maar ja, heel soms zelfs iemand in de club.
Ja.
Of op een verjaardag van een vriend, of een huisgenoot, of studiegenootjes.
Je komt waarschijnlijk zoveel mensen tegen dat er vast wel een keer een match
op reis, ja.
Heb je ook al jong gereisd?
Ja. Ik vond het fantastisch. Mijn eerste reis was toevallig naar Afrika, waar je net bent geweest.
Uh-huh.
Ja, mijn eerste grote reis was naar Zuid-Afrika, Lesotho en Mozambique. Toen was ik 19. En dat was samen met mijn zus. Dus ik werd door mijn grote zus, ze is 4 jaar ouder, werd ik toen meegenomen. En sinds ik dat had ervaren, echt backpacken, meerdere weken achter elkaar reizen. Mm-hmm. En dat was nog in een tijd zonder Google Maps. En dat kan je niet voorstellen. Gewoon met een kaart.
Ja, ja.
En dan moest je gewoon maar hopen dat je dan op de juiste gravel road aan het rijden was. Ja, gewoon geen GPS. En gewoon alleen een Lonely Planet boekje.
Mm-hmm. Echt hardcore.
Ja, je had gewoon geen internet op je telefoon.
Als ik nu reis, dan sta ik er altijd versteld van hoe mensen dat vroeger deden. Want het is gewoon... Ja, ik doe alles met Google Maps. Het lijkt me zo lastig als je dan moet gaan kaart lezen. En
gewoon niet weet of je de juiste weg in bent gereden.
Ja, en dan in Afrika ook bent en je kan niemand bellen.
Nee. En sommige van die Afrikaanse wegen, die duren uren lang.
Mm-hmm.
Dus als je dan verkeerd in bent gereden...
Dan moet je op de goede zit, ja. Anders kom je ineens bij een lokale stam of zo uit.
Ik weet echt niet hoe we dat nou hadden gedaan.
Wauw.
Ja, toen was wel dat vuurtje... Ik was ook wel gelukkig was ik met mijn zus, hoor. Ik had het niet gedurfd alleen.
Ja.
Maar toen was dat vuurtje voor reizen wel heel erg aangegaan.
Ja.
Dus heel veel gereisd. Ik denk dat ik nu meer dan 40 landen heb gezien inmiddels.
Wauw.
Ja, dus dat is wel echt leuk.
Ja. Ja. Ja.
Ja. Niet heel duurzaam.
Nee. Oeps. Oeps, ja. Ja, ik heb ook al. Ik ben sinds mijn 22e dan bezig met persoonlijke ontwikkeling. En ik heb toen ook gemerkt dat in mijn omgeving waren mensen er gewoon niet mee bezig. Dus ik hield het ook voor mezelf heel erg.
Ja.
Ik ook zoiets had van dat doe ik lekker in mijn eentje in mijn kamer. En ik denk dat de buitenwereld er af en toe wel wat van merkte, maar die maakte er wel grapjes over. Dat ik ook dacht van ik hoef er met jou niet serieus over te praten. Dat is ook oké. Maar het kon soms wel eenzaam voelen. Dat ik heel erg gepassioneerd over iets was. En dat iedereen in mijn omgeving eigenlijk niks van wilde weten.
Ja.
En ook toen ik op reis ging. Dus dat herken ik wel wat je zegt in het reizen. Dat er zoveel gelijkgestemden zitten.
Ja.
Daar kom je ineens een hele wereld van mensen tegen. Die ook mediteren. Die aan yoga doen.
Ja.
Die boeken lezen over persoonlijke ontwikkeling. Die bedrijven opzetten. Dus,
leuk is dat.
Ja, ik heb daar ook wel echt leuke connecties op gedaan.
En hoe, waar begon het met jou mee? Waar raakte je voor het eerst in geïnteresseerd?
Dat was mediteren.
Ja.
Ja.
Ja, en hoe ben je daarmee in aanraking gekomen? Want voor mij was bidden een vorm van mediteren. Dus dat heb ik al heel vroeg meegekregen.
Ja.
En daar heb ik ook voor het eerst in een diep gebed, voor het eerst ook echt zo die rust en die liefde gevoeld waar je toe kan komen, zeg maar, in meditatie.
Ja.
En dat ervaar ik dan als God, want ik bidden naar God, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus ik heb pas veel later mediteren ontdekt.
Ja.
Maar voor mij was bidden dat eigenlijk.
Oh ja.
Maar goed, hoe kwam jij daarop?
Mediteren? Ik had liefdesverdriet.
Oh kijk, ja, dat is altijd de beste katalysator.
En ik denk achteraf, het was niet echt pijn wat ik voelde, maar het was meer een soort onbereikbaar persoon. Die ik wel leuk vond.
Ja.
En die was zo onbereikbaar dat ik de hele dag mijn telefoon aan het checken was. En ik was aan het denken en ik kon er niet van slapen.
Oh.
En ik was zo gespannen en ik wilde het zo graag. En op een gegeven moment had ik zoiets van, dit gaan we niet meer doen.
Nee.
En die persoon heeft me toen gezegd van, ik ben heel druk en ik wil ook aan mezelf werken. Dus het gaat hem niet worden. En toen dacht ik eigenlijk van, wat leuk. Je gaat aan jezelf werken en je kiest ervoor om tijd voor jezelf te nemen. Dat sprak mij heel erg aan.
Ja, vond je hem nog leuker?
Vond ik hem nog leuker, ja.
Shit.
Toen ben ik gaan googlen van, aan jezelf werken. En toen kwam ik uit bij een podcast van Verslaafd aan Liefde van Jan Geurts.
Oh, wat leuk.
En die had het over mediteren. En toen dacht ik van, dat ga ik proberen. Het sprak me altijd wel aan, maar ik was nog niet gemotiveerd genoeg om het te proberen. Ik was er nog een beetje sceptisch over. En ineens was er een spark of zo. En dan had ik zoiets van, dat ga ik proberen. En ik vond het zo fijn. En eindelijk ja, kon ik mijn hoofd een beetje tot rust krijgen. En ik merkte ook op heel veel andere vlakken dat het meewerkte. Dus dan ging ik aan het begin van de dag een paar minuten mediteren. En de rest van de dag was ik een stuk rustiger.
Wauw,
ja, en ik ging mijn tijd ook beter besteden. Dus in plaats van dat ik dan aan het einde van de dag met mijn huisgenoten ging Netflixen, ging ik ook gewoon even een kwartiertje mediteren voor het slapen. En dan sliep ik veel lekkerder. Dan stond ik weer vroeger op. Dus ik merkte ineens dat alles zo samenwerkte. Ja, en uiteindelijk ben ik ook boeken gaan lezen over persoonlijke ontwikkeling. En ik heb bijvoorbeeld The Miracle Morning gelezen. Oh, dat was voor mij toen echt een eye-opener. Yeah. En nu denk ik van, oh ja, het is allemaal super logisch. Maar op dat moment dacht ik echt van, wow, dit moet echt iedereen weten. En toen ben ik vroeger gaan opstaan. Het was ook in de coronaperiode waarin ik niet echt ritme had. En niemand had echt
ritme.
Iedereen was een beetje verloren. En maar wat aan het doen en aan het hangen. En ineens had ik zoiets van, oh ja, dit is waarom ik niet lekker in mijn vel zit. Ik moet gewoon weer ritme in mijn dag krijgen. Ik moet weer sporten, gezond eten, lekker mediteren, tijd voor mezelf nemen, naar buiten gaan.
Ja.
Dus ja, zo is het bij mij om een beetje gaan rollen.
Wat supergoed. Ja. Heel mooi.
Ja.
Grappig dat vaak. Is het, maar de oude Grieken zeggen wel dat er zijn twee dingen die menselijk gedrag beïnvloeden. En dat is pleasure or pain.
Ja.
Of iets doet heel erg pijn. En daardoor denk je, oké, is er dan? Oké, we gaan mediteren dan.
Ik denk dat pijn echt de beste motivator is.
Ja. Pleasure ook wel hoor. Ja. Datgeen waar je naar verlangt. Dat is voor mij ook wel een goede drijfveer.
Ja?
Ja.
Wil je daar een voorbeeld van noemen?
Ja, ik heb heel veel dromen, heel veel dingen die ik wil realiseren.
Oh, ja.
Volgens mij ben jij ook wel heel ambitieus.
Ja.
Dus dan heb je iets en dan word je ergens door gegrepen. En dan denk je, oh mijn god, hoe vet zou het zijn als.
Ja.
Dus,
en dan doe je alles om dat waar te maken.
Ja, ja, ja. Of het verlangen natuurlijk naar die jongen.
Ja.
Wat je dan uiteindelijk weer pijn oplevert. Dus uiteindelijk is ook verlangen hetgeen geweest.
Ja. Ja, dat klopt.
Wat je er bracht.
Ja.
Ja, en hoe is dan jouw... want ik, wat ik heel mooi vind is dat jij op de hele pragmatische manier... ik noem het eventjes pragmatisch. Je persoonlijke ontwikkeling echt insteekt om jezelf beter te voelen. Dus gewoon gezonder lichaam. Rust in je kop, zeg maar.
Ja.
Ja, en je sterk voelen.
Ja.
En effectief ook zijn. Weet je wel, dat is een hele fijne manier, vind ik, om persoonlijke ontwikkeling in te zetten. En voor mij is het dus ook een deel altijd die interesse heeft gehad in, is er meer, is er nog een andere wereld? Wat is de ziel? Dus ik heb er ook altijd op een hele filosofische manier naar gekeken. Ik ben nu met name op die hele praktische manier ermee bezig, dat pragmatische. Was ik ook al mijn hele leven. Maar nu is dat focuspunt dat ik een lange tijd heb gehad op, ja, die filosofische vraagstukken, die is wat afgenomen bij mij. Herken jij dat? Heb je dat ook? Dat willen begrijpen van, is er meer? Of zijn er vorige levens? Of heb je daar echt nul interesse in? Want het maakt me niet uit, maar gewoon nieuwsgierig.
Ja. Ja. Ik denk, bij mij zit er niet per se een hele grote interesse, maar ik voel het gewoon. Ik voel dat er meer is.
Ja.
Ik voel, ik heb een tijd lang heb ik wel veel interesse gehad in het spirituele. Omdat het voor mij een soort onbekend was. En daar wilde ik meer over weten. Dus gewoon het woord spiritueel, daar ging ik al helemaal van aan. En toen hoorde ik ook voor het eerst over bijvoorbeeld familieopstellingen en tarot. En meditatie, therapieën. En daarvan dacht ik echt van, wow, wat is dit gaaf allemaal. En ik wou het gewoon allemaal meemaken en proberen. En ook weer met als doel om meer over mezelf te weten te komen. Dus ik heb ook wel een tijd lang gezocht naar spirituele kennis.
Ja,
en nu heb ik zo, ik heb het gevoel van, er is meer. Er zijn paden die je kunt bewandelen. Er is een hogere macht, een hogere kracht.
Ja.
Die je bepaalde kanten opstuurt en die je af en toe bijvoorbeeld bevestigingen geeft dat je wel of niet op het goede pad zit. En dat is voor mij genoeg om te weten.
Ja.
En welke naam je daar dan aangeeft. Of ja, de een noemt het God, de ander die gelooft weer in Allah. Ja, ik noem het het universum, dus
mooi.
Iedereen weer op zijn eigen manier.
Ja, zo zit ik er ook in. Ja. Bij mij is dat ook heel erg gestart vanuit een soort van het willen ontrafelen van het mysterie van het leven. Mm-hmm. En bijvoorbeeld net als handlezen, weet je wel, zijn er bepaalde lijnen die dan wat zeggen over mijn persoonlijkheid. Dus dat je Ayurveda hebt, dat is ook een bepaalde hele oude leer waarbij je aan de hand van fysieke kenmerken of fysieke klachten kan achterhalen wat er aan de hand is. Of wat voor soort persoonlijkstype je bent. Of wat voor soort voeding voor jou gezond is. Dus dat vond ik ook altijd fascinerend. Mm-hmm. En met tarotkaarten, wat ik daar mooi aan vind, is dat je door middel van beelden eigenlijk bijna een beetje alsof je een moodboard gaat maken. Mm-hmm. Ik weet niet of je wel eens een moodboard maakt, maar
als heel af en toe.
Ja, als ik zeg maar een nieuw jaar begint, maak ik soms een moodboard om een beetje te voelen, hé, wat wil ik voor mezelf dit jaar? Wat vind ik belangrijk om aandacht te geven dit jaar? Mm-hmm. Dat maakt je ook veel effectiever wanneer je met aandacht en intentioneel dingen doet. Dus maak ik wel eens zo'n moodboard om gewoon met plaatjes te spelen. En soms helpt het om naar een plaatje te kijken en dan ineens beter te begrijpen wat je van binnen voelt.
Ja.
En dat vind ik met tarotkaarten dus ook.
Ja.
Dus dat je door middel van plaatjes eigenlijk een heel ander gesprek opstart. Mm-hmm. Dus dat vond ik daar dan weer heel vet aan. Maar als het dan gaat over hoe zit het precies, denk ik, ja, dat weten we gewoon niet.
Nee.
En dat zullen we nooit weten.
Nee.
Dus het is oneindig interessant om je erin te verdiepen.
Ja.
Maar als jij dan jouw samenvatting geeft van, ja, er is een hogere macht, ja, en die is wel helpend en die geeft je af en toe bevestigingen. Ja, dan gaan er ook een hoop dingen mis. En,
Ja. Ook voor een reden.
Ja, dus, ja, en soms misschien niet voor een reden.
Soms gebeuren gewoon dingen
een beetje willekeurig.
Ja.
En dan, dat is prima, dan gaan we weer door. Ik denk, voor mij heb je dan wel de essentie te pakken.
Ja, precies. Ja, ik denk ook dat in deze tijd proberen we heel veel dingen met de wetenschap te bewijzen en te onderzoeken en helemaal uit te pluizen.
Ja.
En dat spiritualiteit, ja, dat is soms niet te bevatten. Het is niet te onderzoeken. Je kan het misschien over 100 jaar of 1000 jaar met hele advanced technology kunnen ze er wel meer over weten. Maar ik denk nooit dat je het allemaal gaat weten.
Nee, klopt.
Je gaat nooit weten hoe groot het universum is. Je gaat nooit weten hoeveel planeten er zijn of er aliens zijn.
Ja.
Dus ja, je kan...
Leuk dat we het ook over aliens hebben. Ja. Ja, sowieso zijn aliens. Ja. Dat kan toch niet anders. Dat vind ik zo'n gek idee.
Ja, alleen het is nog niet bewezen. Maar dat betekent niet dat het niet bestaat.
Hey, of het is wel bewezen, maar het bewijsmateriaal wordt achtergehouden. Ik heb geen idee. Ja. En dat is het leuke. Het maakt ook niet uit.
Nee.
Zeg maar voor mij, dat hele stuk met vorige levens. Er was een lange tijd dat ik daarvoor niet voor durfde uit te komen. Dat ik daarin geloof.
Mm-hmm.
En dat is bij mij ontstaan gewoon puur door ervaringen die ik heb gehad. Die ik niet kon verklaren.
Ja.
En toen ben ik gaan opzoeken. En toen dacht ik, dan zou dat het misschien kunnen zijn. Maar ook dat weet ik niet.
Mm-hmm.
En maakt het dan uit?
Ja.
Dus ik weet het niet. Misschien zijn er mensen die luisteren. En die hebben ook hele levendige herinneringen. Een soort van droomachtige beelden. Ja, maakt het dan uit of het een vorig leven was?
Ja.
Of is het gewoon een beeld wat net als zo'n tarotkaart je iets wil vertellen?
Of een visioen misschien?
Ja. En wat maakt dat dan weer uit?
Ja, precies. Dus, niet alles in hokjes te stoppen en te labelen en een naam te geven.
Nee.
Ja,
wat sta je er relaxed in? Heel leuk. Ja, heel speels ook. Ik vind dat je een hele speelse energie hebt. Gewoon nieuwsgierig en heel pragmatisch. Zo van, wat werkt voor mij nu op dit moment?
Ja, precies. Ja. En misschien is het over 5 jaar weer iets compleet anders. Ook
waarschijnlijk wel.
Ja. Ja. Ik ben ook heel benieuwd wat dat allemaal gaat zijn. Ik vind het heel leuk wat het leven allemaal voor mij in petto heeft. Dus daar sta ik er ook wel in.
Nou, heel mooi.
Ja, ik vond het ook leuk wat je zei over die tarotkaarten. Ik heb ook zelf 2 jaar geleden ben ik daarmee begonnen in Guatemala.
Toen was ik
ook in het tijdstuk van op zoek naar het spirituele. En toen, ik denk ook niet dat dat toeval is geweest. Is er iemand op mijn pad gekomen die me tarot heeft geleerd.
Ah, wat leuk.
En dan vroegen mensen ook wel eens van, geloof je dan dat die kaarten, dat echt door een hogere macht gestuurd wordt. Sommige mensen vonden het zelfs een beetje eng als je het over tarot had. Dat ze dachten van, dat zijn heksenkrachten. En sommige mensen waren heel sceptisch. En ik zei ook altijd van, aan de ene kant kan het best zijn dat het universum deze kaarten stuurt. Soms is het bij mij echt toevallig dat ik 3 keer achter elkaar dezelfde kaart krijg. Ja,
dan denk je, oké, nou.
Ja.
Dit kan ik niet verklaren. Het universum
wil me wat vertellen.
Ja, precies.
Misschien moet ik even luisteren.
Ja.
En ik denk ook inderdaad wat jij zei van dat een beeld een bepaald gevoel bij jou oproept.
Ja.
En ik vraag bijvoorbeeld ook aan mensen van ja, wat herken jij in de kaart? Of welke verbanden kan jij leggen? Of welke dingen vallen jou op? Het is vaak weer hele andere dingen dan die bij mij opvallen in de kaarten.
Ja.
Dus op die manier denk ik ook van, het is een soort spiegel van wat er in jouw binnenste omgaat.
Precies. Nou, ja. Echt heel leuk dat je dat zegt. Om die reden heb ik ook zo'n orakeldek gemaakt. Zo, voor Make Love Work is dat een kaartspel wat ook begonnen is vanwege liefdesverdriet. Mm. En toen, op een gegeven moment was ik er zo klaar mee om mijn vriendinnen te bellen van ik mis hem zo. Ja, ga je weer hetzelfde verhaal vertellen. Het is de hele tijd hetzelfde verhaal.
Ja.
Soms heb ik ook zoiets met liefdesverdriet van is het nou nodig
om
de hele tijd ditzelfde bandje af te spelen?
Precies.
Want het is precies hetzelfde bandje.
Ja.
Maar hij doet weer zoveel pijn.
Ja.
Dus op een gegeven moment had ik ook geen zin meer om erover te praten. Ik was gewoon praatmoe.
Ja.
En toen deed ik mijn ogen dicht, ging ik mediteren. Net als jij.
Mm-hmm.
Alleen toen zag ik een beeld. En toen zag ik een beeld van een vrouw met een traan. Van regenboogkleuren en een soort van gouden stof eromheen. En toen dacht ik, wow, wat een mooi beeld.
Mm-hmm.
En toen ben ik dat geprobeerd te gaan tekenen. En er waren een paar afbeeldingen toen aanwezig van Gustav Klimt. Dus ik heb ook een beetje geïnspireerd op zijn stijl. Die een vrouw gemaakt met zo'n traan.
Mm-hmm.
En toen keek ik daarnaar en toen dacht ik, dit is eigenlijk best wel een mooi beeld. Dus waar ik liefdesverdriet als iets heel naars ervaar, heeft het ook eigenlijk best iets moois. En is het een soort klein kunstwerkje in je leven wat je ook mag waarderen. Ook al is het heel pijnlijk en is het heel kut.
Mm-hmm.
Het is ook, ergens heeft het een bepaalde schoonheid als je ernaar kijkt. Zo voelde ik dat toen ik naar die afbeelding keek. Dus uiteindelijk heb ik dus meer dan 30 afbeeldingen gemaakt. En kan je dan een afbeelding zoeken en uitzoeken die bij je resoneert en daarover in gesprek gaan. En dat levert superleuke gesprekken op.
Ja.
Dus het is werken met beelden is gewoon heel gaaf.
En wat mooi dat je die pijn ook hebt omgezet om
ja,
productief wil ik het niet per se noemen, maar dat je het ingezet om er iets moois van te maken.
Precies.
Ja. In plaats van dat je in de slachtofferrol gaat zitten van, oh, ik ben zo zielig, ik ben weer gedumpt. Dat je denkt van, nou, wat kan ik hiervoor, hoe kan ik hier iets moois van maken?
Ja, dat is heel fijn. Als het lukt om pijn te transformeren naar kunst of iets anders, dat is top.
Ja. En ik vind het ook mooi wat je zei, dat pijn ook al, of liefdesverdriet, ook al doet het veel pijn, dat het ook veel mooie kanten kan hebben.
Ja.
En ik denk, wat ik daarin herken is gewoon ook verdriet in het algemeen, dat mij vaak heel ver brengt. Dus ook met die ene jongen, dat was dan toevallig pijn van, ja, niet per se dat ik hem heel verliefd was, maar meer de pijn van dat hij onbereikbaar was.
Ja.
En ik heb ook wel op andere momenten in mijn leven pijn gekend. En ik probeerde dan altijd naar te kijken van, ja, maar wat leer ik van deze pijn? Kan ik hier een les uithalen? Hoe gaat het mij verder brengen? In plaats van dat je alleen maar focust op, ja, wat ging er allemaal niet goed? Dat je denkt van, ja, maar wat heb ik hiervan kunnen leren?
Nou, echt heel mooi dat je dat zegt. Ja, zo sta ik er ook in. Ik heb ooit een eerste ondernemerschapscursus gevolgd. Van Marie Forleo. En zij had een quote die me heel erg hier aan doet denken. En zij zei altijd, kijk naar iedere situatie met de vraag, how can this work for me? Dus in plaats van dat je slachtoffer bent van de situatie, kun je gewoon kijken naar, how does it work for me?
Mm-hmm.
En met ondernemerschap loop je tegen heel veel obstakels aan. En in plaats van dat je dan denkt, zie je, mijn droom gaat toch niet lukken.
Ja.
Niemand zit op me te wachten. Kan je gaan kijken, oké, maar hoe kan het wel voor me werken?
Mm-hmm.
En als het dan gaat over jouw podcast, weet je wel, op het moment dat je en video en audio opneemt, dan wordt het gewoon een te groot project. Misschien ga je dat ooit weer doen, maar op dit moment niet.
Yeah.
Dus dan ga je kijken naar how can this work for me? Op een manier dat het voor mij licht, leuk en stromend blijft.
Mm-hmm.
Ja, en zolang je dat blijft doen,
geloof
ik ook dat je blijft maken en creëren en jezelf blijft delen.
Yeah. Dus vanuit passie en enthousiasme met iets bezig gaat zijn, ja, in plaats van uit tegenzin van, oh, dit moet. En,
precies.
Ja, iedereen doet het weer op zijn eigen manier.
Ja, en er zijn best wel heel veel ondernemers die beginnen omdat ze vrij willen zijn en niet passen in het huidige systeem. Of zo voelt dat, dat ze er niet in passen. Mm-hmm. Zo voelde dat voor mij. En ja, die beginnen vanuit, ik wil mezelf vrijmaken. Maar die voelen zich super vastzitten. Mm-hmm. Omdat een hele bedrijf op zo'n manier is ingericht dat het eigenlijk niet goed voor ze werkt.
Ja.
En ik geloof wel dat ze dan ook al echt hebben geprobeerd om het te laten werken.
Mm-hmm.
Maar soms is het mooi om jezelf af te vragen, hoe kan ik het lichter maken? In plaats van, hoe kan ik ervoor zorgen dat de resultaten komen die ik wens?
Ja.
Want dat, ja, op het moment dat je het licht en leuk maakt, meestal volgt er dan een resultaat. Mm-hmm. In plaats van dat je je blind staart op het resultaat dat je wil, ja, en jezelf pusht. Van, dit wilde, ik wil dat dit werkt. Nee.
Gaat het niet werken?
Nee. Hoe kan ik dat het voor mij werkt?
Mm-hmm.
Dus hoe kan ik het weer leuk en licht maken? Dat is eigenlijk vooral de vraag.
Ja.
Ja.
Ja, dan kom ik even met een heel afgezaagd gezegde, maar het gaat ook om de weg ernaartoe. Het gaat om de reis en niet om de bestemming.
Nee, zeker.
Dus ja, op
dat
moment,
vergeet je best snel.
Ja, stel dat jouw doel is om 1 miljoen om te zetten en je gaat er met heel veel pijn en tegenzin naartoe. En dan heb je straks dat 1 miljoen, maar je bent doodongelukkig en al je vrienden die zijn weg. En je bent eenzaam en alleen. Ja, leuk dat je dan je doel bereikt hebt en met 1 miljoen zit. En misschien ben je dan een dag blij en dan gaat het leven ook weer verder.
Klopt,
dus je kan inderdaad veel beter op zoek gaan naar een manier waarop het leven zo leuk mogelijk voor jou is.
Klopt, ja. En, en de pittige stukken van de reis, want er zijn natuurlijk ook altijd pittige stukken. Wanneer je liefdesverdriet hebt, is het pittig. Of wanneer je bedrijf wankelt, is het ook pittig. Of wanneer je heel erg je best doet om iets zichtbaar te maken, maar niemand luistert of niemand kijkt of niemand koopt.
Ja.
Dat zijn de minder leuke aspecten van de reis. En die zijn er gewoon. Ja, meestal willen we dan daar voorbij.
Ja.
Naar het leukere.
Ja.
Maar dat is dus ook niet echt helpend. Dus dan mag je gewoon, net als die afbeelding van die vrouw met die traan, gewoon, vandaag is dit de scène uit mijn film.
Mm-hmm.
Ik probeer altijd te kijken naar mijn leven alsof het een film is. En wanneer de hoofdpersonage in de film niet wordt uitgedaagd of niet shit ideeën heeft, dan leef je ook niet met die karakter mee naar...
Nee.
Nee, en een film kijken waar alles constant goed gaat...
Dat is hartstikke
super saai. Dus voor onze eigen levens geldt dat ook.
Ja.
Dus ook al wil je het liefst fast forward wanneer je in zo'n kutstukje zit.
Uh-huh.
Ja, probeer ook van dat. Je hoeft er dan niet van te genieten.
Nee.
Dat is misschien iets te grote opgave.
Uh-huh.
Want dan denk je, geniet maar van die reis. Nee, maar wees erbij aanwezig.
Uh-huh.
Het is zonde om niet aanwezig te zijn.
Ja, inderdaad.
Dat vind ik vooral.
Ja, en het gaat je waarschijnlijk ook weer veel leren en veel brengen, zo'n stuk waar je even vast zit.
Ja, zeker. Je bouwt heel erg aan innerlijke kracht vaak op die momenten.
Mm-hmm.
En verbinding, vind ik. Juist wanneer je door iets moeilijks gaat, dan voel ik me altijd het meest verbonden met andere mensen.
Ja, inderdaad.
Ja, als je altijd die lichte vlinder bent.
Ja.
Zijn niet heel veel mensen...
Niet opgestegen.
Nee, niet opgestegen. Niet heel veel mensen die zich daarmee kunnen identificeren. Nee. Mijn leven is zo makkelijk.
Ja, alles gaat goed.
Ja.
Dan gaan mensen ook niet... Die krijgen dan een beetje een allergie voor je, denk ik. Ja,
soms. En ik wens natuurlijk iedereen toe dat het leven licht is en goed gaat. En als je je zo voelt, voel je je zo.
Ja.
Maar vaak zit er in die struggle een hele diepe verbindenis.
Mm-hmm.
Van mens tot mens. Zo van, aha.
Ja.
Ik weet waar je doorheen gaat. Hang on.
Ja, en ik denk zelf ook altijd de tijd, dat is de beste oplosser, wil ik het niet noemen. Maar als je gewoon maar het even uitzit, dan lossen veel problemen zich vanzelf vaak op.
Ja, zeker.
En bij de meeste frustratie komt uit het niet accepteren van het huidige moment. Dat ik denk, ja, maar nu moet alles anders en ik wil nu van dit probleem af zijn. En vaak als ik een dag of een week of een maand wacht, dan lost het zich vanzelf op. Of dan komen er ineens vanuit mijn omgeving ideeën of dan kom ik zelf op gedachten. Dus vaak als je gewoon even wacht.
Ja, dit is echt een gouden tip. Onthouden, dit is de beste tip van deze podcast.
Ja, en ik was nog benieuwd, want we hadden het net even over school.
Ja.
En over hoe jij dat ervaren hebt. En zijn er bepaalde dingen van school waarvan je denkt van... oh, die had ik echt willen leren of...
Heel veel dingen. Eigenlijk alle dingen die ik leer op de Upstarter. Dus hoe je moet ondernemen. Dus als je iets eigenlijk wil creëren voor jezelf. Hoe je inventief bent, proactief. Hoe je mogelijkheden vindt. Hoe je een netwerk aanlegt. Dus het hele idee van zelf iets neer kunnen zetten in de wereld en proactief in je leven staan, dat vind ik iets wat zo belangrijk is. Mm-hmm. Dat creëert veel meer weerbaarheid en wendbaarheid. En dat je meer je leven kan inrichten zodat het past bij wie jij bent. Dat is voor mij allemaal ondernemerschap.
Ja.
Dus dat is een stuk wat ik echt heb gemist. Ik heb creativiteit heel erg gemist. Dus creatieve vaardigheden in de zin van jezelf gewoon uiten. Maar ook spelenderwijs bezig zijn met wat je doet. Dat vind ik ook creativiteit. En er werd heel erg uitgenodigd op school om te denken volgens bepaalde bestaande structuren. En om bepaalde opdrachten zo goed mogelijk in te vullen. Mm-hmm. Terwijl we zijn hele creatieve wezens. We kunnen zelf eigenlijk waarde creëren door te creëren. Mm-hmm. Het zit al in het woord. Dus door creatief te zijn.
Ja.
En het wordt een beetje afgeleerd om zelfstandig te denken.
Mm-hmm.
Je wordt heel erg getraind om zo goed mogelijk de oefening op te volgen. Dus dat doodt je ondernemerschap en het doodt je creativiteit. Dus die twee die gaan hand in hand.
Ja.
Daarnaast vind ik dat ons heel weinig is geleerd over ons eigen gedrag. Over wat je kunt doen wanneer je verdriet hebt of hele heftige pijnlijke emoties hebt. Of hoe het nou komt dat je in relaties soms vastloopt. Of het zijn relaties, de kwaliteit van je relaties bepaalt de kwaliteit van je leven. Dat is gewoon echt zo. Als je goede relaties hebt en je hebt mensen die jou steunen in moeilijke tijden, dan ga je het gewoon halen. Ja. Dan kom je er gewoon bovenop.
Ja.
En in het begin van je leven heb je meestal niet heel veel uitdagingen. Er zijn uitzonderingen die het in een jonge leven heel pittig hebben gehad. Dat gun je natuurlijk niemand. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer uitdagingen er op je pad komen. En op een gegeven moment kom je er gewoon achter, ik kan het niet in mijn eentje. Ik heb gewoon andere mensen nodig. Mm-hmm. Maar ja, wie dan? Op wie kan ik nou echt steunen?
Ja.
Wie wil niet alleen leuke dingen met mij doen? Maar wie luistert naar me zonder te oordelen? En wie kan ik opbellen, ook al is het veel te laat of te vroeg? Dus dat zijn dingen waarvan ik vind menselijke relaties. En hoe je toestaat dat er relaties zijn die je echt voeden, die je echt helpen, die je echt ondersteunen, die jou in je kracht zetten. En hoe je dat dan technisch ook doet, want als je in een relatie zit, in een liefdesrelatie, trigger je elkaar ook constant.
Ja. Liefdesrelaties. Gaat gespiegeld worden.
Ja, echt constant. Is gewoon heel veel gedoe ook.
Ja.
Maar hoe ga je met die triggers om? En daar is dus ook weer heel veel over te leren. Dat je niet naar elkaar kijkt in de zin van jij moet veranderen. Want jij maakt, door jou krijg ik een vervelend gevoel.
Mm-hmm.
Maar dat je het meer gaat omdraaien van hé, ik voel me vervelend. Wat gebeurt er dan in mij?
Ja.
En waar komt dit gevoel vandaan? Waar herken ik dat uit? Uit mijn jeugd? En zou je dan gewoon bij me aanwezig willen zijn? Gewoon puur bij wat ik voel. Je hoeft niet te veranderen. Maar mag ik gewoon voelen wat ik voel? En dan word je weer een team.
Mm-hmm.
En dat is heel anders dan wanneer je zoiets hebt. Jij doet vervelend en jij moet je gedrag aanpassen. Zodat ik me niet meer zo kut voel.
Ja, dan geef je de verantwoordelijkheid aan de ander. Terwijl het jouw gevoel is.
Ja, ja, het is jouw gevoel. En die ander doet misschien soms ook inderdaad hele irritante dingen.
Mm-hmm.
Of weet je wel, als iemand stelselmatig nooit de afwas doet. En jij moet het altijd doen, nou dan mag je best wel vragen.
Ja.
Wil je iets aan je gedrag veranderen?
Ja.
Maar als iemand gewoon zegt, nee, dat kan ik niet en dat wil ik niet, dan kun je kijken, nou zullen we een vaatwasser kopen. Maar het is in ieder geval...
Ga jij koken? Of, ja, wat kan je dan wel?
Het is in ieder geval, is wat het ook is, wat je triggert, het is altijd een aanleiding. En er ligt iets, een gevoel onder wat veel dieper gaat dan de afwas.
Mm-hmm.
En wat dan waarschijnlijk gaat over, ik heb het gevoel dat ik altijd degene ben die vooral moet zorgen of die vooral rekening houdt met jou, maar jij niet met mij. Nou, die emoties, als je snapt hoe je daarover kan communiceren en als dat er gewoon mag zijn, dan is het gewoon goed. En dat dan de ander alleen nog simpelweg zegt, wat vervelend, ik had niet gewild dat je je zo zou voelen. Dat gevoel had ik je niet willen geven.
Ja.
En dan ben je al heel veel verder.
Ja, überhaupt het communiceren van je gevoel is zo belangrijk. In plaats van alleen te verwijten van jij doet de afwas nooit. En ik doe het ook altijd. En daar schiet je niks mee op.
Nee.
Ik denk op het moment dat je gaat communiceren over je gevoelens. Van wat de acties van diegene met jou doen. Dat je dan een connectie creëert.
Precies, dan is er weer verbinding. Waar er anders meer strijd was en disconnectie. Dus dat is waar mijn boek Liefde als Medicijn over gaat. Over hoe je meer bewustzijn kunt hebben in relaties. En die verbinding kan herstellen wanneer die verbroken is. En een onderdeel gaat ook over hoe je het seksuele vuur in je relatie aan kan houden.
Oké.
Ja. Want dat is natuurlijk ook een uitdaging. Dat hoe meer je versmelt en hoe veiliger het wordt. Mm-hmm. Hoe meer het avontuur en de afstand verdwijnt. En vuur heeft zuurstof nodig. Dus afstand. Maar op een gegeven moment zit je vaak in een fase in een relatie waarbij dat niet meer zo heel erg prominent is. Zeker niet als je samenwoont. Dus dan kun je ook weer gaan kijken, oké. En wat is polariteit dan bijvoorbeeld? Wat betekent het om vrouw te zijn? Wat betekent het om man te zijn? Hoe wil ik me eigenlijk voelen door een verbinding? Mm-hmm. Hoe voel ik me zo krachtig mogelijk door een verbinding?
Ja.
En wat zijn daarin dan mijn verlangens en mijn behoeftes, maar ook mijn grenzen? Nou ja, ik vind het is gewoon een heel topic.
Mm-hmm.
Dus het wordt gewoon niet aangestipt op school.
Ja.
Dus nou ja, goed, daar leer je ook uitgebreid over bij de Upstarter. En dan ook bij Make Love Work. Dat heb ik dan nog iets explicieter bij Make Love Work. Maar de relatiecoachopleiding bij de Upstarter gaat hier dan bijvoorbeeld erover. Dus alles wat ik heb gemist op school, ondernemerschap, creativiteit, dat is een course.
Heel mooi.
En familieopstellingen natuurlijk ook.
Ja.
Begrijpen wat de invloed is van je ouders, van je ouderlijk systeem. En dat had je toch ook op de middelbare school en studententijd mogen krijgen?
Ja, want kan je daar wat meer over vertellen? Over de invloed van je ouders op jouw gedrag nu? Wat dat voor triggers kan veroorzaken? Je familiesysteem?
Ja. Nou, daar ligt gewoon bijna alles. Het is te uitgebreid, denk ik, om daar nu over te hebben. Daar kan ik een aparte podcast over maken. En ook over dat...
Ja.
Over dat topic liefde, maar ik kan wel kort iets aanstippen. Iedereen, weet je wel, je ouders doen hun best en die geven alles. En als je zelf ooit ouder wordt, dan denk je, holy fuck, wat hebben mijn ouders veel gegeven en wat was ik altijd aan het zeuren. Mm-hmm. Maar goed, dat gezegd hebbende, ze doen hun best, maar ze schieten sowieso tekort. Dus dat kan ook niet. Een ouder kan jou niet alles geven wat je nodig hebt. Weet dat ze echt alles daaraan hebben gedaan om jou het allermooiste leven te geven.
Mm-hmm.
Maar iedereen die voelt ergens een tekort. Dus dit heb ik heel erg gemist. En een bepaalde pijn van gewoon kind zijn van je ouders. Of er nou een scheiding is geweest of juist geen scheiding. Of je nu broers of zus hebt gehad of niet. Iedereen heeft een bepaald lot. Een bepaalde pijn die ontstaat doordat jij kind bent van jouw ouders. En die pijn, dat ga je herhalen. De rest van je leven in je liefdesrelaties.
Leuk.
Super kut.
Ja.
Tot het moment dat je die pijn bestaansrecht geeft. En daar op een volwassen manier jezelf toe weet te verhouden. Dus als kind ben je vaak uit contact gegaan van die pijn. Want je had niet de emotionele volwassenheid om jezelf te verhouden tot die pijn. En je kon jezelf ook niet de voeding geven die je had gemist. Maar als volwassene kan je wel de voeding geven die je hebt gemist. Dus vaak word je aangetrokken tot een partner die je en wel geeft wat je miste. Maar ook precies niet geeft wat je hebt gemist.
Leuk.
En dan word je dus weer in die pijnpunt gedrukt.
Ja.
Tot je dus gewoon leert om aanwezig te zijn bij die pijn. Nou, daardoor gaat de pijn niet weg. Maar het mag er gewoon zijn.
Mm-hmm.
Dus je gedraagt je niet meer als zo'n lipo.
Kun je misschien af en toe wel. Van een relatie die getriggerd wordt of waarin je juist wel vindt wat je vroeger ook had.
Ja, zeker. Dan zou ik eventjes moeten kijken naar wat heb ik bijvoorbeeld het meest gemist. Lekker persoonlijk detail om dat te gaan delen.
Ja.
Even kijken wat ik kan kiezen, wat dan niet soort van mijn ouders in een slecht daglicht zetten. Weet je wel, dat wil je gewoon niet.
Nee, precies.
Nee. Dingen die ik heb gemist in mijn familie, dat is niet al te zwaar. Dat is jezelf artistiek uiten.
Ja.
Dus er was nooit muziek, stond er bij ons aan. En er werd wel, mijn vader luisterde wel muziek, maar dat was meestal 's avonds, dan lag ik al bed. Af en toe speelde er iets van bluff of zo, wat ik dan hoorde. Maar
dat was ja, dan... Oh, wat is dit?
Ja. En mijn zus die leerde keyboard spelen en volgens mij had ze ook op een gegeven moment de gitaar. Dus die maakte wel muziek. Mm-hmm. Dus we werden wel ondersteund hoor, in wat we wilden. Maar het kwam niet vanuit hun, die voeding.
Ja.
Nou, dat hoeft dus ook niet. Maar dat heb ik wel gemist, omdat het een bepaalde manier is waarop mijn ziel zich kan uiten. Dus het is gewoon een soort, alsof je niet kan praten.
Mm-hmm.
Alsof een stuk van mij gewoon niet kan praten.
Ja.
En alleen maar kan praten als ik dans of zing of naar muziek luister of muziek maak. Dus die voeding heb ik heel erg gemist. Dus ik viel altijd op hele artistieke mannen. Dan kreeg ik dat dus weer.
Ja.
Ja. En ja, bij die artistieke mannen werd ik natuurlijk ook precies weer op mijn pijnpunt gedrukt.
Ja.
En dat was dat uiteindelijk, ik heb me best eenzaam gevoeld. Omdat ik natuurlijk net wat anders in het geloof stond dan mijn ouders. En ik durfde dat niet te delen. Ik dacht dat dat een teleurstelling voor hun zou zijn. Is het niet, maar dat dacht ik toen. Dat was mijn puberbrein.
Mm-hmm.
Dus op school werd ik niet positief ontvangen. Nou, dan zal het thuis ook wel niet positief worden ontvangen. En dan deed ik ooit een keer een soort, gooide ik een klein muntje op van... Maar zou het misschien ook kunnen zijn dat God hubbelde pup? En dan werd er niet super enthousiast op gereageerd. Want mijn ouders zijn niet de types die houden van hele lange uitgebreide filosofische discussies. Nou, dat snap ik. Dat zijn ook maar een handjevol mensen. Ja. Maar ik voelde me dan als kind een soort van niet gezien. Of mijn waarheid mag er niet zijn. Of ben ik de enige die dit voelt? Dus ik voelde een bepaalde eenzaamheid in hoe ik de wereld ervaar. En ja, dat ik dat niet helemaal kon delen. En die artistieke types, die artistieke mannen, die wilden dan wel altijd met mij zijn, maar om daar een solide relatie van te maken, dat was dan vaak wel weer een uitdaging.
Ja.
Dus dan voelde ik me toch weer eenzaam.
Ja.
Dus dan, daarin werd dan toch ook die pijn weer geraakt. Dus dat is hoe je het heel concreet terug kan zien.
Ja.
En ja, op een gegeven moment als je daarmee aan de slag gaat, merk je dat je ook een andere voorkeur krijgt voor mannen.
Ja, en hoe ben je daar mee omgegaan met die eenzaamheid? Hoe heb je die voorkeur voor mannen uiteindelijk veranderd?
Ja, nou dat blijft wisselen.
Ja.
Dus elke keer ben ik weer een andere vrouw. Na iedere relatie ben ik weer een andere vrouw en trek ik ook weer een andere man aan.
Mm-hmm.
Dus dat is een soort van onvermijdelijk. Dus ik heb daar niet iets voor gedaan, behalve geleefd.
Ja.
En genoten.
Dat is mooi.
Ja, en gehuild. Heel veel gehuild. Ja.
Ik merk dat bij mezelf ook wel. Als ik dan met iemand geweest ben en het is voorbij, dan ga ik weer naar een heel ander persoonlijkheid type op zoek.
Ja.
Ja,
en soms heb je natuurlijk de rebound of de, weet je wel, dat je even het tegenovergestelde zoekt van je ex om het weer in balans te brengen.
Ja.
En als je dat dan hebt gehad, dan meestal kies je dan weer voor een meer long-term partner.
Ja.
Dus je hebt natuurlijk wel die swing. Ja. Ja, wat natuurlijk kan en mag.
Uh-huh.
Ja, maar dus meestal val je wel op de tegenovergestelde als een soort van recover fase.
Ja, precies. Even iemand die totaal anders is.
Ja.
Ja,
en meestal kom je daarna wel weer terecht op iemand die iets meer op dezelfde lijn past.
Ja.
Maar hoogstwaarschijnlijk een ander type.
Ja.
En jij bent gewoon weer een andere vrouw.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Mooi. En zou je als afsluiter nog iets meer kunnen delen over mannelijke en vrouwelijke krachten in relaties?
Ja, die polariteiten.
Ja.
Ja, heel leuk. Ja, ik denk dat als ik dan één ding zou moeten zeggen over wat je het meest, het vak wat het belangrijkste zou zijn geweest op school, is the greatest thing you ever learn is to be loved and to love and be loved in return. Dat is van de Moulin Rouge. Mm-hmm. En daar gaat dat polariteitenspel ook over. Dus het is echt de kunst van elkaar liefhebben. En ik geloof zelf, kijk, je kunt heel traditioneel naar mannen en vrouwen kijken, van waar zijn we nou eigenlijk echt goed in. En als je gewoon kijkt naar ons lijf, mannen zijn gewoon sterker. Fysiek. Ja. Ja, dus die zijn voor bepaalde klussen gewoon meer geschikt dan wij. Ze kunnen zwaardere dingen tillen. Mm-hmm. Ze kunnen ook langer en harder rennen. Ja. wij hebben onze heup om mee te varen, dus dat zit net anders.
Ja,
klopt. Nou, nu kunnen we natuurlijk gewoon onszelf helemaal lam trainen om net zo hard te rennen als die mannen. En dan kunnen we net zo hard rennen als die mannen. En we kunnen heel veel gewichten tillen en dan kunnen we misschien nog wel zwaardere objecten tillen dan mannen.
Ja, dat dus denk ik dus ook niet. Want ik ken een topsporter en die heeft de wereldkampioen roeien gewonnen. Maar als zij met haar schoonvader gaat roeien van ergens in de 70, dan roeit hij haar alsnog eruit. Ja. En zij traint 2 keer per dag en ze is echt super sportief. Dan roeit ze tegen een oudere man en dan...
Ligt het er toch op uit.
Ja.
Ja.
Nee, dus daar kom je gewoon niet tegenop. Nee.
Meestal niet. En er zullen uitzonderingen zijn dat sommige vrouwen meer kunnen dan sommige mannen.
Ja.
Maar in principe, als je het fysieke voorbeeld gebruikt, dan denk je, waarom zou je dan dit proberen? Waarom zou je twee keer per dag trainen om uiteindelijk gewoon verslagen te worden door een oudere vent?
Ja, als dat je doel ook is. Ja. Van, ik wil beter worden dan de mannen. Ja, dat gaat je niet lukken.
Nee, nee. En dat is er een beetje ontstaan, dat vrouwen beter willen worden dan de mannen. Of ook als mannen willen zijn.
Ja.
In dat hele streven.
Dat we gelijk willen zijn.
Ja, precies. En ik ben heel blij met die emancipatie. Dus we zijn gelijkwaardig aan elkaar, maar we zijn niet gelijk. En we hebben nu wel emotionele en sociale gelijkheid. En dat hadden we niet. Dus heel lang is het geweest dat als een vrouw haar eigen geld verdiende en ging trouwen, dat dat geld niet meer in haar eigen beheer was, maar in het beheer van de man. Dus een gehuwde vrouw kon niet eens haar eigen geld ontvangen. Nou, dat kan je toch niet voorstellen?
Ja.
Dan kan je niet weg bij je man.
Ja.
Verschrikkelijk.
Ja.
Als het huwelijk niet meer goed is.
Ja.
Nou, dat lijkt me echt een nachtmerrie.
Ja, mijn oma heeft dat nog gehad. Die kreeg elke week of elke maand kreeg ze wat geld van de mannen. Daar moest ze dan mee doen.
Ja,
en,
zoveel macht.
Ja, en als ze dan bijvoorbeeld wat lekkers kocht, dan zei die van, nou ja, dat geld heb je blijkbaar niet nodig. Dus dan...
Minder ik.
Dus hij kon ook nog vertellen waar ze haar geld aan moest uitgeven. Of mocht uitgeven.
Verschrikkelijk, hè?
Ja.
Ja, dus dat is gewoon waar onze oma's vandaan komen.
Ja.
Dus kun je nagaan wat de lucky bastards wij zijn. Ja, ja, in waar we nu staan.
Ja.
Dus dat is wat je ziet, dat die economische ongelijkheid, dat is gewoon echt heel naar. Dat leidt tot nare situaties, dus we hebben onszelf vrijgevochten daarvan. Sociaal waren we ook niet gelijk, want we mochten ook lange tijd niet stemmen. Ook niet naar de universiteit. Dus dan word je ook niet als een gelijke behandeld. Nou, dat mag nu ook allemaal. Dus dat is heel fijn dat het is gebeurd. En ik ben heel erg pro-onafhankelijkheid. En ik ben pro-kiezen voor afhankelijkheid. En proberen om... Ja, als je doet waar je het best in bent, dan is het leven eigenlijk het gemakkelijkst. Dus dat is waar je naar kijkt als je het gaat hebben over polariteit. Van nature zijn vrouwen het best in bepaalde dingen. En van nature zijn mannen het best in bepaalde dingen. Natuurlijk heeft een vrouw een bepaalde behoefte en een man een bepaalde behoefte. En als je dat dan weer heel plat en fysiek maakt. Ja, wij hebben een gat. Er past precies een penis in. Ja. Ja. Gek om het gat te noemen, maar gewoon, we hebben een hele mooie vulva en daar past gewoon een penis in. En dat is al fysiek dat hij iets heeft wat precies ons aanvult. Maar dat is dus energetisch en emotioneel en spiritueel dus ook zo. En we zijn heel erg gaan streven naar onafhankelijk zijn. En daarin hebben we heel veel masculine kwaliteiten ingezet als vrouwen. En nu mogen we eigenlijk weer verzachten en weer onze feminine kwaliteiten omarmen. En wat zijn dan masculine en feminine kwaliteiten? Heel simpel, het feminine, het vrouwelijke in mannen en vrouwen. Want we hebben alle twee die energieën. Het feminine wil zichzelf levend voelen. Ze wil het leven ervaren. Ze wil kunnen zijn. Ze wil stromen. Ze wil magie voelen. Ze wil zich bemind voelen, beschermd en gesteund. Dat is wat het feminine eigenlijk wil. En ik vind dat zoiets moois, gewoon dat being fully alive. Nou, je kunt je voorstellen dat als jij aan het dansen bent op een snelweg, dat je niet echt heel erg lekker in je dans komt. Nee. Het is net niet helemaal een veilige omgeving.
Nee. Ik denk dat je redelijk snel overreden gaat.
Ja.
Ja.
Dus je hebt een man nodig, het mannelijke, die de plek veilig maakt.
Ja.
En het mannelijke, wat het mannelijke diepste wil, is een structuur geven. kaders, veilige ruimte waarbinnen het vrouwelijke helemaal kan zijn en helemaal kan stromen. En het is heel raar, maar vind ik soms met mijn vrouwelijke brein, maar het mannelijke wil het vrouwelijke dienen. Ja, en ik wil heel graag als vrouw gediend worden, dus top.
Ja.
Dat past ook weer zo mooi op als een puzzeltje. De een wil zich levend voelen en stromen en de ander wil het veilig houden.
Mm-hmm.
Ja, dat past perfect.
Ja.
En ik denk dat het mannen die willen echt een gevoel hebben dat ze purpose krijgen. Dus dat ze ergens aan iets groters werken dan zichzelf. Een volwassen man wil dat. Mm-hmm. Een jonge man is vaak bezig met ik wil groot en sterk. En ik heb de grootste en ik ben de sterkste. En die is zich vooral op de borst aan het kloppen. Kijk mij, de sterkste gorilla zijn. Maar daarna wilde die kracht inzetten om een vrouw te dienen. En vrouwen willen in het begin ja, zo leuk mogelijk gevonden worden. En die kunnen wel verleiden en manipuleren. Zodat die mannen bij hun blijven. Maar uiteindelijk willen vrouwen gewoon kunnen zijn.
Mm-hmm.
Want dat hele spel van manipuleren is ook gewoon tering vermoeiend.
Ja.
Ja. En het hele spel van constant maar in die sportschool staan op te pompen en tegen anderen opboksen is ook vermoeiend.
Kijk mij, zie mij.
Ja.
Ja.
Dus het is natuurlijk heel goed als een man gewoon lekker in die sportschool blijft gaan.
Mm-hmm.
Maar minder vanuit dat extreme competitie. En competitie is iets waar mannen goed op gaan.
Mm-hmm.
Maar het gaat met name over deze kracht die ik nu aan het inwinnen ben, kan ik inzetten om te dienen. In plaats van om mezelf op de borst te kloppen.
Ja.
En dan krijgt een man purpose. En dat is wat mannen, het mannelijke wil dus graag betekenis, het wil dienen. Dus voor het vrouwelijke en voor vrouwen van deze tijd is het gewoon heel mooi wanneer ze mannen weer toelaten als degene die hun wil beschermen. Degene die hun wil beminnen. En degene die hun wil ondersteunen ook. Dus beschermen, beminnen en ondersteunen. En dat is wat je ziet wanneer vrouwen meer in die vrouwenkracht gaan. Worden ze zachter, stromender, sensueler. Vaak ook artistieker en creatiever. Gaan ze koken, gaan ze zingen. Het zijn hele stereotype plaatjes, maar het is toch wat het vrouwelijke graag wil.
Mm.
Ja, dan word je een soort magneet.
Ja.
Nou, wat wordt er aangetrokken op een magneet? Ja, de mannelijke pol.
Ja.
En die denkt zo, nou, deze gaan we even veiligstellen. Dit wil ik wel dat het mijn vrouwtje wordt.
Ja.
En,
dus als je als vrouw een leuke man wil vinden...
wordt zachter.
Ja.
Nog meer vrouw.
Ja.
Je hoeft niet te jagen. Dat willen de mannen doen.
Mm-hmm.
Die willen op die meest stromende jagen.
Ja.
Die willen ze in een huisje.
Ja.
Dus dat is... Ja, en vrouwen van nu denken, ja, maar ik heb al mijn eigen huis. Ja, ik heb ook mijn eigen huis, dus ja. Top. Hou ook je eigen huis.
Ja, daar gaat het ook niet om.
Nee.
Om het materiële. Het gaat om de energie die erachter zit.
Ja, ja, en dat vind ik heel mooi. En die polariteit, dat zie je dus ook echt terug in seks. Dus een vrouw die echt kan ontvangen. En die het ook over haar genot laat gaan. Die zich laat bedienen door de man.
Mm-hmm.
In plaats van dat ze hem de hele tijd moet plezieren. Dat is ook een onderdeel daarvan. Die mannen ook heel aangenaam vinden en vrouwen ook. Maar het is voor een man vaak heel fijn als hij echt wordt toegelaten.
Mm-hmm.
En het toegelaten is dus ook een heel letterlijk fysiek iets. Dat je hem bij je naar binnen laat.
Ja.
Dus een man wil graag een vrouw beminnen en heel veel vrouwen en helpen en ondersteunen. En heel veel vrouwen zijn de hele tijd aan het roepen, nee, ik doe het zelf. Nee, het hoeft niet.
Ja.
En eigenlijk dismissen ze de hele tijd de man.
Ja.
Ja. Ja, dus dat over polariteit.
Ja, interessant. En heb je nog tips voor mannen wat ze zouden kunnen doen om meer in een mannelijke energie te staan?
Ja, nou, ik denk dat wat mannen heel goed hebben gedaan, vrouwen hebben zichzelf dus onafhankelijk gemaakt. En dat vind ik heel goed van de vrouwen.
Mm-hmm.
En mannen die zijn echt gaan verzachten, wat ik ook echt goed vind van de mannen. Dus mannen zijn veel meer gaan voelen.
Ja.
En bezig gegaan met hun persoonlijke ontwikkeling. En waar misschien de traditionele man wel het huisje regelde voor de vrouw, maar gewoon emotioneel unavailable was.
Dat is nu niet genoeg meer voor een vrouw, want ze kunnen hun eigen huisje wel regelen.
Precies, dus dan willen ze wel een man die emotioneel een beetje kan connecten.
Ja, eigenlijk moeten mannen nog veel meer kunnen dan dat ze 50 jaar geleden moesten kunnen.
Veel meer, ja.
Ja.
Dus dat vind ik goed dat de mannen dat hebben gedaan. Dus die zijn gaan verzachten, terwijl vrouwen wat harder zijn geworden.
Mm-hmm.
Maar mannen mogen dus nu weer toughen up. Ja. En het is, ik vind het vervelend om dat als vrouw te zeggen. Mm-hmm. We hebben gewoon krachtige mannen nodig. Want het leven is gewoon best wel heel pittig. En zeker hoe ouder een vrouw wordt, vaak hoe kwetsbaarder vrouwen ook worden. Zeker wanneer een vrouw ook een gezin wil. Dan is het vaak dat je in een nog meer kwetsbare fase bent.
Mm-hmm.
Dus het is echt nodig dat mannen mentaal heel krachtig en weerbaar zijn.
Ja.
En fysiek ook zichzelf uitdagen. Want dat fysieke en mentale, dat verstevigt elkaar heel erg.
Absoluut.
En dat mannen durven kiezen. Gewoon voor één vrouw. Ja. Simpelweg. Gewoon kies voor deze.
Ja.
In plaats van je overal maar lijntjes uit hebben staan.
Ja.
En elke keer net niet helemaal bevredigd of verzadigd zijn.
Ja.
Kies gewoon voor één vrouw. En mannen zijn van nature bang om tekort te schieten. Ja, get over yourself. Ja, misschien schiet je tekort bij deze ene. Maar geef haar alles wat je hebt. Mm-hmm. En dan kan je in ieder geval jezelf in de spiegel aankijken. Dus mannen mogen wat krachtiger zijn wat dat betreft. Gewoon kiezen voor een vrouw die echt geven wat ze hebben. Haar dienen en zorgen dat je mentaal weerbaar bent. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Naast en gewoon je shit regelen. Ja, wij hebben onze shit ook geregeld. Ja, dus precies. Please regel ook je shit.
Ja.
Ja, dus dat is iets. En ik wil niet een soort van toog waslijst naar de mannen uithangen.
Mm-hmm.
Maar ja, waar vrouwen gewoon echt mogen verzachten en een man toelaten. Ook al is het wat geklungel in jouw beleving. Laat hem ook groeien. Geef hem ook de kans om te groeien.
Mm-hmm.
In ieder geval de man waarvan je voelt dat hij heeft gekozen.
Ja.
Al die mannen die niet voor je kiezen, moet je niet laten aankloten met je.
Die zijn je energie niet waard.
Nee, niet. Nee. En dan mogen we ook gewoon een grens trekken.
Ja.
Dus ik geloof ook dat het aan vrouwen heel erg de opdracht is, of de uitnodiging, laat ik het zo zeggen, om de juiste man toe te laten. Er zijn zoveel mannen met een hart van goud die zo graag de beste minnaar en beschermer en ondersteuner van jou willen zijn.
Ja.
En als je voelt dat deze man echt voor jou kiest, geef hem dan de kans.
Ja.
Als je de tijd hebt.
Ja. Ja. Dus daaruit kan je ook concluderen van ja, misschien is het er nog niet. Maar als hij voor jou wil gaan en hij heeft de potentie, laat hem dan toe. En
ja, als jij dat wil. Ja, je kunt er ook voor kiezen als vrouw om niet te gaan voor een man met potentieel, maar een man die het al heeft.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook. Mm-hmm. Dan zeg je nee tegen alle anderen.
Ja, precies.
Maar waarom zou je ja zeggen tegen een man die niet echt voor jou kiest en een beetje aankloot?
Ja.
Ja, dan blijft het een slapzak.
Ja, precies.
Of een klootzak.
Ja.
Ja.
Ja, en
het vergt moed om te kiezen.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. En als vrouw denk ik ook van dan kies je voor een man die ook nog met allemaal andere vrouwen in bed ligt. Of,
ja, why?
Ja, dan voel je jezelf ook helemaal niet bijzonder of speciaal als vrouw. Want hij heeft niet voor jou gekozen.
Nee, nee.
Dus, ja.
En als je agenda is, ik wil gewoon een goede minnares zijn en dit is mijn minnaar.
Ja,
ja prima. Dan is het goed.
Maar voor een serieuze relatie moet je zo niet.
Nee. Ja, dat doe je jezelf.
Maak je niet gelukkig, ja.
Ja.
Nou, hartstikke bedankt.
Ja, jij dat was ook.
Ja.
Het is een heel leuk gesprek.
Ja, vond ik ook. Nou, dat was hem dan weer. Hartstikke bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.